Voor de luisteraars van de kerktelefoon zullen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3. De te zingen psalmen, psalm 147 vers 10. Psalm 119 vers 69 en 84. Psalm 40 vers 5. Psalm 70 vers 3. Het te lezen schriftgedeelte 2 Timotheus 3. De te zingen psalmen, psalm 147 vers 10. Psalm 119 vers 69 en 84. Psalm 40 vers 5. Psalm 70 vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen.
Deze dienst voortzetten met het zingen van psalm 147 en daarvan het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde zin zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen, laat al wat adem heeft hem prijzen. Psalm 147, het tiende vers.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond vind je in het Nieuwe Testament. De brief aan Timotheus, de tweede brief en daarvan het derde hoofdstuk. Ik herzeg u, we lezen 2 Timotheus 3 vanaf het eerste vers. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, den ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, hebbende een gedaante van Gods zaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben, heb ook een afkeer van deze. Want van deze zijn het die in de huizen insluipen en nemen de vrouwkens gevangen, die met zonden geladen zijn en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden. Vrouwkens die altijd leren en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Maar zij zullen niet meerder toenemen, want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, lijdzaamheid, mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystra, hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost. En ook alle die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan ik uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt. En dat gij van kindst af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.
Wij verzoeken u te zingen van Psalm 119 en daarvan de versen 69 en 84. 119 vers 69, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten, uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. En vers 84, mijn ziel, bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Dus van Psalm 119, niet vers 63, zoals op bord staat, maar vers 69 en vers 84.
Thank you.
Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijkt, waar gij de kudde leegt in de middag, want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden uw metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Zo lezen we het, geliefden, in Hooglied 1, vers 7 en 8. Het is eigenlijk, kinderen, hetzelfde gebed wat we net gezongen hebben. Van een die zegt, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen, bij zo gekomen vanavond. Alles missend. Zeg me aan, wie vraagt dat hier? Slechts kort, geliefden, want we willen naar onze tekst, maar het is de bruid. Het is een kind des Heren dat hier bidt. Zeg mij aan, tot wie bidt ze? Ze heeft haar gebed mogen haar hart mogen uitstorten voor hem die mijn ziel lief heeft, zegt ze. Ze gebruikt het beeld van een herder. Ze gebruikt het beeld van de schapen. Zeg me toch aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar wijd ge toch? Dus deze ziel is de herder kwijt. Is er nou vanavond ook nog zo'n ziel die die grote herder kwijt is? Die die grote herder heeft leren kennen, volk des Heren. In een weg van recht, waarin die dierbare persoon voor u alles werd, word je nog armer, hoor, en missender, en kleiner in jezelf. Het is een wonder, hè, als u deze bruid eens mag kennen van binnen, zeg maar aan. Wat zijn haar omstandigheden? Daar wil ik naartoe, gemeente. Wel, ze is in grote nood. Ten eerste omdat ze de herder kwijt is. En dat is niet de schuld van de herder, oh nee. Maar dat staat in het voorafgaande. Ze is zo belaagd. Er is zoveel gebeurd. Ze is zwartachtig. De zon heeft haar beschenen. De kinderen van haar moeder waren tegen haar ontstoken. U moet het rustig eens met de kanttekening lezen. Dat zijn de beleiders van de waarheid. Met hun verstand. Weet u dat Gods volk daar de meeste last van heeft? Van mensen die het allemaal weten met hun hoofd, maar die niet beleven met hun hart. En daar stond ze niet boven. Oh nee, maar ze was hem kwijt waar haar hart naar uitging. Moest mee komen vandaag bij een godsdienst die Jezus kennen en Jezus lief hebben. Jezus altijd bij zich hebben. Maar niet weten van het gemis in hun ziel. Die niet weten van de scheiding die er soms komt door eigen schuld of door beproeving, waarin de Heere zijn volk gaat louteren, kent u het ook? Zeg me aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar wijt ge toch? En waar leegt u de kudde in de middag? Zijn kanttekening zegt de middag, kinderen, dat ziet vooral op de tijd van de vervolgingen en de ketterijen in de kerk. Dat zijn ze helden geweest, hè? Onze vader en die kanttekeningen, u leest ze toch zeker wel. Trouw, hè, thuis, lees ze met uw kinderen en herlees. En eet ze op, volk des Heren, want daar ligt het leven in. En u vraagt ze, Heren, waar zijt ge toch, waar wijdt u toch, waar hebt ge uw voetstappen gezet? Dus ze wenst in de wijde van het woord een plaats te krijgen. En waar leegt u, dat zijn de rustplaatsen. In de middag als de vervolgingen komen. Als de ketterijen in de kerk zijn en ze begrijpt het allemaal niet meer. En zomaar dwaalt en dwaalt en niet weet waar ze het zoeken moet. Waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden uwer metgezellen? Wat bedoelt ze dan? Ach, dat zijn degenen die zich metgezellen noemen, zegt de kanttekening opnieuw. Maar ze zijn het niet. En nu is ze zo bang, kinderen, dat ze meegevoerd worden. Ja, maar u zegt, er is toch geen afval der heiligen? Nee, dat is er zeker niet. Maar daarom is Gods volk nog wel bang dat ze afvallen. Ze kunnen wel 1000 keer vrezen als ze zien op zichzelf. Ze moeten vastgehouden worden. Want u kunt met de leer wel overeind blijven. Maar er is een volk op aarde dat er altijd weer buiten gezet wordt. En door de Heer erin gezet moet worden. Doet de Heer ook wel. Maar op zijn tijd. En op zijn wijze. En daarom moet ze eerst weer in de nood komen. En haar nood voor Gods aangezicht neerleggen. Zeg het me aan, gij die mijn ziel lief heeft. Dus die bruid weet niet waar de herder is. En ze is bang dat ze afgevoerd wordt en meegevoerd wordt met de dwalingen. Ben u er ook wel eens bang voor? Weet hoe dat komt, volk des Heren? Als de Heere uw eigen hart gaat ontdekken, dan is er niet één zo'n dwaalziek, ellendig schepsel als dat u bent. Zo leer je toch. Je moet vastgehouden worden. Zeg me toch aan. Waar weet je toch? Krijgt ze antwoord? Ja, zeker. Wat een wonderlijk antwoord. Indien gij het niet weet. Daar spreekt de herder, kinderen. Indien gij het niet weet. Daar lag een liefdevolle bestraffing in. Hoor je hoe ik het zeg? Liefdevol. Eerst verklaart hij haar toestand. Ge weet het niet, hè. Maar ze had het wel kunnen weten, hoor. Waarom zat toch het lieve woord? De Heer is zo getrouw in wat hij spreekt. Indien ge het niet weet. Oh, en dan komt er iets dat heb ze nooit kunnen denken. Gij schoonste onder de vrouwen. Nou, ze had zelf in het voorgaande wel wat anders gezegd. Ik ben zwart als de tenten van Kedar, zeker. Ze mocht ook getuigen van zijn liefelijkheid, maar niet in zichzelf, alleen in hem. En als nou de herder weg is, wat blijft er dan over? Dan blijft er een zwarte, vuile zon daarover. Hè? Kennen wij het ook? Ik vraag het ook mezelf voor. En leg uw hart er eens naast vanavond. Indien ge het nou niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen. Dat is toch veel te groot. Dat is veel te groot. Weet u dat Gods volk, hoe verder ze op de weg mogen komen, hoe groot de wonder het wordt. Hè? Dat de Heer naar ze omzag en dat hij ze nou vasthoudt ook. En dat tot laatste toe, gij schoonste onder de vrouwen. Indien je het niet weet, wat moet je dan doen? Uitgaan op de voetstappen der schapen. Dan gebruikt hij hetzelfde beeld. Dus ze moeten voetstappen van de schapen opzoeken. Wie zouden die schapen zijn, kinderen? Nou, dat is niet moeilijk, hè? Dat zijn Gods kinderen. Dus nou moet hier een arm kind des Heren in al de strijd de voetstappen van de schapen opzoeken. Waar moet hij zoeken dan? Een levensbeschrijving, een bekeringsgeschiedenis. Nou, gemeente, ik hoop dat u ze leest, hoor. Het kan zeker tot zegen zijn, maar daar moet ik wel eerlijk wat zeggen, jonge mensen. In de levensbeschrijvingen die we hebben, hoe mooi ze ook zijn, wordt nog wel eens wat vergeten, hè? Dat het van die zwarte schapen zijn. Dat zal blijven ook. En daarom bedoelt de grote herder dat in de eerste plaats niet. Weet u waar u de voetstappen van de schapen kunt vinden? Nou, dat heb u nou voor u liggen. In dat onfeilbare woord van God. Daar staan de voetstappen der schapen in. De voetstappen van David. Die in zijn jonge jaren achter de schapen vandaan gehaald is. Maar waar ook die intens zwarte bladzijde van de zonde met Batsheba, de zonde van de volkstelling, niet verzwegen zijn. Niet tot navolging, maar om een ellendige arme zondaar tot onderwijs te dienen. en door dat grote wonder heen zijn volk te leiden, de voetstappen des schapen. Zoek die maar op, opdat geen die voetstappen geleid zou mogen worden tot de grote herder zelf, elke keer bij vernieuwing. Ga maar uit bij de voetstappen, op de voetstappen des schapen. Eigenlijk, kinderen, zegt de Heere tegen deze bruid, want dat is het hier in het Hooglied. Dus dat betekent een kind des Heeren die de bruidegom had mogen leren kennen. En nu zegt de Heere, ga maar eens terug naar het begin. Begin maar eens bij de voetstappen des schapen. En wijd dan uw geiten bij de woningen der herderen. Weer een beeld. Kanttekening zegt zo schoon, dat eerst beginnend leven. Hoe kun je dat nou onderwijzen, volk des Heeren? Niet als u hoog op de troon zit, maar wel als u het allerkleinste en het geringste werk moet doen. Geiten weiden, dat is niet makkelijk. Zeggen ze, ik weet het ook niet, maar het zal wel. Geiten weiden, dat is het minste werk. Gods volk moet altijd weer in de ootmoed gebracht worden. Klein gemaakt, zodat het minste werkje het grootste wonder wordt. Heeft de bruid haar wens gekregen? Jawel. We lezen in Hooglied 5 de vrucht. Toen kwam ze die dochteren van Jeruzalem tegen. En die dochteren die vroegen naar de bruid in haar gemis. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Toen brak haar mond, nee ik moet eigenlijk zeggen, toen brak haar hart open. En toen heeft ze mogen zeggen wie hij is. Blank en rood en de banier draagt. Boven 10.000. Ze kon hem tekenen van het hoofd tot de voeten in haar gemis. Want ze heeft het gezegd, indien ge hem vindt, zeg hem dan aan dat ik krank ben van liefde. Ga maar uit op de voetstappen der schapen. En daarom is het zo belangrijk hè, dat het woord dat de Heer ons gaf, lieve kinderen, jeugd, ouderen, niet alleen een kracht wordt tot waarachtige bekering. Daar begint het mee natuurlijk. Daar kan het ook niet buitenom. Maar dat het ook voedsel voor uw ziel gaat worden. Zodat in dat woord onze gang en treden vastgemaakt mogen worden. Nou, zo'n dwalende ziel komen wij tegen in de brief van Paulus aan Timotheus. En het onderwijs wat Paulus gaf is niet anders als wat wij hier voor ons leggen. Hebben liggen in Hooglied 1. We vragen uw aandacht ervoor in dit avonduur. Naar aanleiding van wat u vindt in 2 Timotheus 3. De bekende woorden aan het eind van het hoofdstuk. 2 Timotheus 3. En daarvan de versen 16 en 17. En dan lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. In 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig. Tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Tot zover. Onder deze tekstwoorden schrijven wij al de schrift. En we zouden uw aandacht willen vragen voor drie gedachten. In de eerste plaats de oorsprong van de schrift. Een groot heilgeheim, geliefden. We lezen het in het 16e vers, het eerste gedeelte. Al de schrift is van God ingegeven. In de tweede plaats de nuttigheid van de schrift. De apostel zegt aan zijn geestelijke zoon Timotheus, al die schrift is nuttig. En dan noemt hij vier zaken. Lering, wederlegging, verbetering en onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. We hopen bij die vier woorden kort stil te staan. En in de derde plaats de heerlijkheid van de schrift. Wat is nou het grote doel dat de Heer het woord gegeven heeft? Dat hij door dat woord mensen, kinderen van dood levend wil maken. Ze onderwijzen wil, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En dan leidde de Heer ons ook vanavond in spreken en luisteren door zijn lieve geest in al de waarheid. Geliefden, we zijn hier vanavond samen voor onze gereformeerde Bijbelstichting. Wat is dat eigenlijk, kinderen? De gereformeerde Bijbelstichting. Dat is een stichting die iets met de Bijbel heeft te maken. Hè? Die gereformeerde Bijbelstichting, kinderen, is opgericht in een tijd waarin de Statenvertaling steeds meer ging verdwijnen. Tot behoud van dat kostbare goed wat de Heer ons schonk. Ik wil niet zeggen dat er toen geen Statenvertalingen meer waren. Maar bepaalde gedeelten van ons land waren ze echt niet meer te koop. Dat is wat. En wat is het een groot goed dat we die stichting hebben mogen krijgen. En dan bedoel ik niet, geliefden, dat die stichting nou die Bijbel kan bewaren. Want wij kunnen geen van allen wat bewaren. Maar het is wel een groot goed dat we het hebben. En we moeten veel vragen of de Heer ons dan ook bewaren wil bij het doel waartoe de stichting in leven is geroepen. We hebben een tijd gehad dat de aanvallen van buitenaf kwamen. We gaan nou een tijd beleven, lieve mensen, dat de aanvallen van binnenuit gaan komen. Waakt, dat geldt voor u en mij. En we zijn het er allemaal over eens dat we dat grote goed voor onze lieve kinderen moeten bewaren. Maar dat kunnen we natuurlijk niet door alles maar aan te passen naar een bevattingsvermogen. Weet je hoe het wel kan? Vaders, moeders, wie je ook bent, ga je veel met je kinderen op de knieën en vraag of God ze bekeren wil, opdat ze de geest die uitgaande is van de Vader en de Zoon zouden mogen nodig krijgen om de schrift te verstaan met het hart. Want daar gaat het om. Dat is voornaamst hoor. En het is die geest alleen die het woord uit kan leggen. Want het is naar de zin en de mening van die geest. Zodat het in het hart wat na mag laten. En zo is het geweest in het leven van Timotheus. Dat is toch een wonder geweest. Want de Heer had hem bij de schriften doen opgevoed worden. Godvrezende moeder. Godvrezende oma, wat een voorrechten, hè? Hebben u ze ook gehad. Al moet u zeggen, helaas. Er is hier ook in Vriezenveen zoveel volk van God geweest. En ik hoop nog, ben u er een. Daar gaat het om, hè. Want al hebben we Godvrezende vader en moeder gehad. We kunnen er niet mee sterven, lieve kinderen. Jonge mensen, ouderen. We moeten persoonlijk door Gods geest van dood levend gemaakt worden. Dat moest ook bij Timotheus gebeuren. Dat is ook gebeurd. Al is hij van kinds af bij de schriften opgevoed. De Heer heeft het willen gebruiken. Als een middel in zijn hand. Opdat datzelfde door God gewerkte geloof in het hart van zijn moeder en zijn grootmoeder ook in zijn ziel geplant werd als een groot genadewerk Gods. Wat is een wonder geweest, want daar is Paulus voor gebruikt, zijn geestelijke vader. Wat geeft dat een nauwe band? En dan mogen we vanavond zomaar een ogenblik stilstaan bij zo'n pastorale brief, zoals die genoemd wordt, van de apostel Paulus aan Timotheus. Zijn geestelijke zoon, ik ga niet uitvoerig op alles in, ik wil maar een paar dingen noemen, geliefden. Paulus is hier in dit verband een oude man. We weten dat Paulus, u leest dat ook in het vervolg, staat aan het eind van zijn leven. Een gebonden apostel in de gevangenis, wachtend op zijn dood. U zou zeggen, wat zal die man het moeilijk hebben? En nou zet u daar Timotheus eens naast. Een jonge man. In een bloeiende gemeente. Wat zal die jonge man, Timotheus, zijn geestelijke vader nou gaan bemoedigen? Nou, lieve mensen, het is net andersom. Het is net andersom. Timotheus zit in de banden en in de strijd en in de raadsels en in de vragen. En die oude knecht staande aan het eind van zijn leven, hoort u toch eens: ik word tot een drankoffer geofferd. De tijd mijner ontbinding is aanstaande, maar ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is me weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Paulus is wel een gebonden knecht, maar hij mag staan in de vrijheid. Dat is enkel genade, hoor. Wat is dat een wonder. En nou gaat die knecht zijn brief schrijven, zijn laatste brief, aan zijn geestelijke zoon die zelf in de strijd is. U zegt, hoe weet u dat? Nou, uit het verband van onze tekst blijkt wel dat Timotheus door drie dingen wordt neergedrukt. Misschien kun je ze onthouden, kinderen. Drie woordjes. En daar wil ik wat van zeggen. Ten eerste wordt hij neergedrukt door afval, verval. Tweede plaats door dwaling. En in de derde plaats het verlies van zijn geestelijke vader. Timotheus wist dat Paulus stond aan het eind van zijn leven. En nou drukt dat Timotheus zo neer. Als hij ziet op de omstandigheden, nou, het is ons gelezen, hè? 2 Timotheus 3. En in het laatste der dagen zullen komen zware tijden. Nou, we hebben het gelezen. Ben u er ook nog een beetje van geschrokken of ben je eraan gewend? Het is toch ontzaglijk in welke tijd we leven. Ik weet niet of u de preek van John Owen kent over die zware tijden. Zulke preken moet lezen. En nog eens lezen. Als ze zijn hoogst actueel, we zitten er middenin. Lees dat oude goud, jonge mensen. Jullie ook? Want er staat zoveel in waar we middenin zitten. Wel nu, daar was ook Timotheus diep van doordrongen. En als hij dan ziet wat dat doet in een gemeente. We lezen in hoofdstuk 2 dat er van de waarheid zijn afgekeerd. Nou, Timotheus zag het. En doet dat geen pijn als in Vriezenveen afgaan van de waarheid? Of in de Valk Wekerom of Rijks of waar je ook vandaan komt? Als u zomaar jonge mensen weg ziet glijden de wereld in of een godsdienst in en steeds verder wegdwalen van de waarheid van Gods getuigenis, of zijn we zo gewend geraakt aan dit verschijnsel? Ik hoop het niet, volk des Heeren. Dat moest ons elke keer diep, diep treffen. Zoals een van die oude knechten in Engeland, die de luiken van zijn huis sloot. En toen vroeg kinderen zijn vrouw, wat doe je nu? Er is toch niemand gestorven? En hij zei, ja, er is weer een van die jonge schapen de gemeente gaan verlaten. Hij bedreef er rouw over. We hebben allemaal genoeg aan onszelf, hoor. Bedrijven wij er ook nog rouw over? Als we zomaar zien hoe ze wegglijden, de wereld in, ze hebben toch een kostbare ziel voor die grote eeuwigheid, of niet? Afval. Timotheus was neergedrukt. En toen zag hij op de dwalingen, de ketterijen die binnenkwamen. En hun woord zal voorteten, ik durf het haast niet te zeggen, maar het staat in de schrift, gelijk de kanker, die vreselijke ziekte. Die zomaar een mensenleven verteert. Wel, zegt de apostel, zo gaat de dwaling ook voorteten in een gemeente. Nou is niet waar. Juist ik in onze tijd waarin zo ontzettend veel dingen geroepen worden. En bijzonder, ik zeg het in alle teerheid, als het over het bevindelijke leven gaat. Wat gaat er dan veel rond en wat verdwijnt er veel? Wat is dit intens verdrietig. Timotheus heeft het neergedrukt als hij daarop zag. Begrijpt u dat? En dan kwam er nog wel bij je derde. Hè? Verval, dwalingen. En dan moest hij ook nog zijn oude broeder gaan missen. Die stond voor de poorten van de dood. Zijn geestelijke vader. Wat zal het hem diep getroffen hebben, denk u ook niet? Wat zal het Timotheus aan het hart zijn gegaan? Hoe moet dat nou verder? U kunt al begrijpen dat de jonge knecht moedeloos werd. Ik weet wel dat moedeloosheid niet goed te praten is, maar heb u er nooit last van dan? Timotheus wel. En wat gaat Paulus nou doen, kinderen? Gaat hij nou meepraten? Zeker. Paulus ziet het verval. Hij noemt het ook. Paulus ziet de ketterijen. Paulus zegt, ik sta op het punt om te sterven. Maar, dan komt dat grote maar. Al de schrift is van God ingegeven. Moet ik het heel eenvoudig zeggen? Kinderen, bij alles wat verdwijnt, ouderen, het woord des Heren blijft. Tot in der eeuwigheid. Was dat een wonder? Was dat nou een wonder? Dat de Heere zelf waakt over zijn woord. En waarom doet de Heere dat? Nou, omdat de mensen bekeerd moeten worden. Omdat er naar Gods eeuwige welbehagen mensen van dood levend gemaakt moeten worden. Die hij verkoren heeft ten leven. Die zal hij ook wederbaren door zijn woord en geest. En daar zal hij het woord voor doen uitgaan. En daarom zullen er zijn. Wat zegt Datheen ook weer zo schoon uit hen. Zal altijd iemand komen voort om te verkondigen zijn woord. Ben u daar ook nog mee bezig? Volk des Heren. Of de Heer uit het nageslacht niet alleen zijn kinderen wil halen. Maar ook zijn knechten wil halen. Die het woord mogen uitdragen. Echt o lieve kinderen jongens. Als die in de kerk zitten. Buig je knieën en vraag eens. Och Heere, zou je me willen bekeren? Dat is het eerste hoor. Maar zou je me nog eens willen gebruiken? Als een middeltje in uw hand. Er is geen hoger ambt dan dat. En dan zegt u, ja maar dat is toch veel te groot. Ja dat is zeker. Daar moet nou ook werkelijk niets voor worden. Meer en meer om het te mogen bekleden. Eeuwig wonder. Als de Heere gebruiken wil. Timotheus. Het woord dat blijft, dat eeuwig blijvende woord. En daar spreekt nou de apostel van. Al de schrift, dat was nou de schrift waar Timotheus van kinds af aan bij grootgebracht was. Ja, u zegt dat was alleen het Oude Testament. Ja, uitgebreid met de evangeliën. Ook deze brief, kanttekening zegt, reken daar heel de schrift maar onder. Van Genesis nu tot Openbaring. Toen was het nog niet af, maar nu wel. De Heere heeft de schrift gegeven. Al de schrift. Dit is wel het eerste, zegt Paulus, wat een voorrecht. Hè, dat ons de woorden Gods zijn toebetrouwd. Zeg het wel eens op catechisatie. Wat is nou het grote voorrecht? Dat de Heer je afgezonderd heeft, teken van de doop hebt mogen ontvangen. Dat zijn grote voorrechten, we weten het gemeente. Daar kun je mee sterven, nee dat weten we allemaal. Maar wat is nou het voorrecht? Ja, en dan kijken de catechisanten me aan, kinderen. En dan vraag ik het nog eens een keer. Ja, wat is nou het voorrecht? Dan zeg ik, kijk nou eens voor je, wat ligt daar nou? Ja, dat is een Bijbel, ja. Zo gewoon vinden we het. Maar het is niet gewoon. Zoveel mensen op deze aarde. Die geen Bijbel hebben. En wij hebben er een. En wat doen we ermee? Dat onfeilbare woord. Wat de Heer geschonken heeft. En wat hij wil dat we lezen zullen. Weet u wat onze kanttekening zegt? Bij Romeinen. Dat is het eerste dat ons de woorden Gods zijn toebetrouwd. Het gaat daar vooral over de Joden, maar dat geldt ook ons. Dat is het voornaamste. Dat is het fundament van alle andere voordelen. Daar moesten we meer bij stilstaan. Dat we dat woord van God gekregen hebben, het fundament van alle voordelen. En waarom is dat al zo groot? Dat zegt onze kanttekening. Omdat dat de instrumenten van zijn verbond zijn. Begrepen in de schriften van Mozes en de profeten. Wat is dat een dierbare uitdrukking. De instrumenten van zijn verbond. Dus de Heere wil dat woord gebruiken. Om op het erf van het verbond te werken door zijn woord en geest. Al de schrift is van God ingegeven. Het gehele woord. Van begin tot eind. Daarom moet je ook alles lezen. Doe dat ook. Nou, u zegt, ik vind toch die stukken over de tabernakel met al die striklistjes en die belletjes. Dat vind ik allemaal een beetje veel. Dat sla ik maar over. Niet doen hoor. Nooit doen. Het is heel de schrift. Lees, onderzoek en vraag onderbiddend opzien. Al zou het maar één lesje zijn daar dus van leren mag. Hè. Daar dus van leren mag. Kinderen. Het is jaren geleden dat een oude, dat een jonge weduwe, nu is ze oud geworden. Ze mag reeds juichen volgens stroom. Maar toen ze oud was, vertelde ze het ons. En ze had haar kinderen om zich heen. Ik geloof al 8 of 9 aan tafel. Ze moest de schrift lezen. Ze kwam bij een gedeelte waar allemaal namen in stonden. U kent dat wel. Het was even in haar hart, ja. Dan heb ik de aandacht er niet bij en ik slaap maar over. Maar toen ze aan bladeren was, kreeg ze de slag naar binnen. De Heere zei, al de schrift is van God ingegeven. Ze bladerde terug. En ze ging maar lezen, al die namen. Totdat ze midden in dat gedeelte, ik weet niet precies wat het was, een tekstwoord tegenkwam. En dat woord ging leven in de dadelijkheid. En de Heere liet haar zien hoe hij al die jaren haar als weduwe zo bijzonder had ondersteund. En haar mond ging open. En toen heeft ze haar kinderen verteld wie de Heere voor haar was. Zie je wel, al de schrift. Is van God ingegeven. Dan kan de Heer het kleinste woordje gebruiken. Hoor, om je ogen te openen voor het eerst. Maar ook bij vernieuwing. Al de schrift. Daarom nooit wat overslaan. En begeef u dan onder dat woord. Der waarheid. Al de schrift waarin de weg der zaligheid verklaard wordt. Waarin de volkomen raad Gods verklaard. Vraagt u wat dat is? Ach, dat zou natuurlijk te ver voeren, maar probeer het te onthouden, kinderen. Dat begint in de eeuwigheid, hoor. Het welbehagen ligt in het woord verklaard. De doodstaat van de mens in onze diepe val ligt in de schrift verklaard, niet overslaan. De Heer doet het ook niet. De noodzaak, de mogelijkheid van de wedergeboorte ligt in de schrift verklaard. De kennis van die enige middelaar, door recht, Christus, ligt in de schrift verklaard. Hoe ik hem leer kennen, hoe ik meer van hem leer kennen, hoe dat toegepast wordt in mijn ziel. Door die dierbare middelaar te leren volgen door bezaaide en onbezaaide wegen, kwaad gerucht en goed gerucht, één plantvolk met hem te worden. Dan moet je sterven aan alles van jezelf. Opdat hij leven. En dat dierbare bloed in de weg van recht zou worden toegepast aan je leven. Heel de schrift is van God ingegeven. En dan moet het kleinste nog meewerken. Om Gods kinderen te onderwijzen in de weg der zaligheid. En nu zegt de apostel nog wat meer. Ik hoop er zo wel even op terug te komen. Al de schrift is van God niet alleen maar gegeven, ingegeven. Er staat een woord, jonge vrienden, dat betekent doorademd. Wil je het anders hebben, geïnspireerd. Dus dat betekent door de Heilige Geest doorademd. Wat hebben onze vaderen het kostelijk uitgelegd in de kanttekening van God. Ingeblazen door de ingeving van de Heilige Geest, die de Geest der waarheid is en de schrijver van deze schriften in alle waarheid geleid heeft, dat ze niet hebben kunnen dwalen. Moet ik het eenvoudig zeggen, kinderen. Elke Bijbelschrijver is door de Heilige Geest zo geleid en gestuurd dat hij geen ene fout kon maken. En ik weet het wel. Er zitten jonge mensen met een goed verstand die zeggen, ja, maar er staan tegenstrijdigheden in de schrift. Nee, die staan er echt niet. De Heere heeft door zijn geest geleid, bewaard voor fouten. En als ze maar goed onderzoeken, dan zullen we erachter komen dat het geen tegenstrijdigheden zijn. Maar dat de Heere dwars door heel de schrift heen de weg der zaligheid zo volkomen heeft verklaard. Maar dat we de geest nodig hebben om het te verstaan. Persoonlijk voor ons hart. Dat woord is gegeven. Het is ook u gegeven. En wat is nou de nuttigheid in ons leven? Als onze tweede gedachte overdenken. Wat is nou de nuttigheid? Wat zegt de apostel? Timotheus, nou heeft de Heere heel de schrift gegeven, ingegeven, geïnspireerd. En nu is ze nuttig tot uw lering. Wat betekent dat? Lering. Leer zit daarin. Dat woordje leren, ze lijken allemaal wat op elkaar deze woorden, maar ze zijn wezenlijk verschillend. Lering, wederlegging, verbetering, onderwijzing. Lering betekent geleerd te worden uit de schrift, bevindelijk, persoonlijk, door Gods geest. Hoe een arme zondaar zalig wordt. Wederlegging, dat ziet natuurlijk op de dwalingen. Opdat ge in de schrift gefundeerd zou worden en niet zou worden meegevoerd. Verbetering, dat ziet op onze levenswandel. Dat heeft met alles te maken van het dagelijks leven. En onderwijzing is niet hetzelfde als lering, maar onderwijzing betekent voor anderen tot onderwijs gesteld. Lering, daar begint het mee. Er zit een volgorde in hoor. Want het eerste, dat is natuurlijk het belangrijkste, anders kan het anderen niet volgen. Wij moeten door Gods woord en geest geleerd worden. Zo leer je toch al, jong, Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En hoe doet Heere dat dan? Hoe heeft Heere dat bij Timotheus gedaan? Ze zeggen wel eens dat de bekering van Saulus zo anders was als van Timotheus. Maar ik zou toch eigenlijk vanavond willen zeggen dat dat niet waar is. Het is precies dezelfde bekering, alleen de omstandigheden waren anders. Maar wezenlijk is er niks anders op. Want Timotheus was net als Saulus dood in de zonde en dood in de misdaad. En door dezelfde kracht van zijn geest, door het woord, zijn ze levend gemaakt. En dat is ook te merken, hè. Als er nieuw leven komt, dat tere nieuwe leven, dan is dat merkbaar. Als je blinde zielsogen open gaan, lieve kinderen. En je krijgt je zonden te zien. In het juiste licht. En de schuld te zien die er ligt. Voor Gods aangezicht. En die grote breuk tussen God en je ziel. Niet wetend hoe het bekeerd moet worden. En door dat wonderlijke woord. Hè. Want het is toch opmerkelijk. Maar er komt altijd een band met dat woord. Daar moet u maar eens nakijken of niet volgen en zien. Al verstaat u nog zo weinig van dat woord, maar dat dierbare woord, dat doet kracht. Ze worden verbonden aan dat woord en zeker in die eerste tijd, je zou toch blijven lezen. Dag in dag uit het liefst, de nachten erbij, lezen. Omdat dat woord u boven alles dierbaar wordt, begrijpen ze het dan wel? Nee. Maar dat woord is het woord van de levende God en dat legt beslag op hun hart. De Heer heeft een pijl gebruikt om het hart te raken. Zou dan geen nauwe band met dat woord komen? En maar onderzoeken, biddend, bederend, Heere, zou er nog eens een woord bij mogen zijn? En zeker, in die eerste tijd wil de Heer dat volk niet beschamen. Hij is zo teer, de herder met zijn lammetjes. En hij onderwijst uit dat woord. En dan worden ze steeds bekeerder. Nee, wacht, dat wordt een rijke jongeling. Maar dat is nou zo opmerkelijk, geliefden. Hoe meer ze leren, hoe armer ze worden. Hij zei, dat begrijp ik niet. Nee, dat begrijp ik, dat u dat niet begrijpt. Dat is ook niet te begrijpen, maar het is wel de werkelijkheid. En waarom doet de Heer dat? Waar wil hij plaats voor maken? Voor de grote inhoud van dat woord. Je zou het woord mogen noemen, met eerbied hoor, een schelp. En in die schelp ligt wat verborgen. En wat ligt er nou verborgen in het woord? De parel van grote waarde. Luther zegt, op elke bladzij van de schrift leest u Christus. Ja, maar dan moeten wel je ogen ervoor opengaan. En dat missen we nou, hè. Zo blind, zo arm, zo dwaas. En nu gaat de Heer zijn volk leren. Hoe dan? Al de schrift is nuttig tot lering. Heel eenvoudig. God komt ons recht. Is dat in uw leven wel eens gebeurd? Wij gaan zo graag langs dat recht heen, maar dat gaat niet hoor. Jong en oud, echt niet. Lees de catechismus, zondag 2, 3, 4, 5. Het is de weg van de afbraak. Waarin de Heer al uw bevindingen, tranen zoeken en ze zijn nodig. Het is de weg, ik weet het. En wees u er zuinig op als er mag zijn. Maar bouw er uw zaligheid niet op. Want de Heer breekt het af. Waarom? Omdat aan zijn recht genoeg geschieden moet. Heel de schrift is nuttig tot uw lering. En wat leert de ziel dan? Dat God om zijn recht komt. En de Heer in liefde schenkt tot dat dierbare recht. En als er iets mag komen door genade van dat zoete buigen onder het recht. Uw doel is rein. We hebben samen gezongen. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Nou, u bent er allemaal mee eens. Maar zijn we het er nou persoonlijk in ons eigen leven wel eens mee eens mogen worden? God geen onrecht kunnen toeschrijven, al zou hij me eeuwig laten liggen. En de Heer is een heilige recht, mij voor eeuwig voorbij zou gaan en er toch in uw hart iets komt van een liefde tot dat recht als God maar verheerlijkt mag worden. Want daar gaat het om. Wat is dan een wonder? Als de Heer van zijn kant is opent. En die gezegende parel van grote waarde voor het eerst in uw leven wordt geopenbaard. Zijn naam is Jezus Christus. Wat wordt hij dierbaar, gepast, beminnelijk, noodzakelijk. Als hij u de kribbe wordt voorgesteld als de van God gezonden zoon des vaders, borg en middelaar. Och, wat voor namen. Dat ook door geleerd worden, hè. Nuttig tot lering. Als de weg der verlossing geopenbaard wordt. Och, in die ogenblikken, lieve mensen, dan lijkt het alsof alles is opgelost. Zou u dan kunnen sterven? Ach, dat is helemaal geen vraag op zo'n moment. Als er alles is, dan is er alles. Maar toen, kinderen, toen de Heere Jezus in de beestenstal geboren werd, hing hij toen ook al aan het kruis? Wel nee, dat moest toch gebeuren, hè? Als nou de Heere zijn kinderen onderwijs geeft uit die gezegende middelaar in de kribbe, hebben ze dan alles? Op dat moment beleven ze het zo. Maar de Heere gaat ze leren wat? Dat een buigen onder dat recht wel groot is, maar er moet voldaan worden. De Heere eist betaling. En dat gaat nooit zonder bloed vloeien. Oh. Als de Heere gaat leren, nader onderwijs geeft. Ik kan het vanavond maar aanstippen hoor. Kent u er wat van? En u moet de voetstappen mee. U mag de voetstappen van de borgers drukken. En je mag door dat dierbare woord nader onderwijs ontvangen. In de gangen en de wegen van die dierbare borg naar het kruis, naar zijn verzoenend lijden en verzoenend sterven. Wat krijgt dat bloed dan een waarde voor uw ziel? Zou het dan in uw hart vanavond niet gaan trillen, Heren? Zou u dat bloed niet alleen waarde willen doen krijgen, maar toe willen passen? Dat ik het bij u vandaan op goede gronden mag weten. Met God verzoend door het bloed des kruises. Dan moet je alles kwijt. Jawel. Leren. Al de schrift is van God ingegeven, nuttig tot lering. U zegt, nou dat is het gelukkigste volk, wat mag weten gerechtvaardigd te zijn. Zeker, zeker, dat is ook zo, maar de beleving, weet u die is? Wat is nou heiligmaking? Weet u dat? Nou, u zegt dan, dan worden Gods kinderen heiligen. Dat komt dus ook terug, staat aan het eind, hè? Volmaakt toegerust. Ja, dat zijn ze hier nooit. Heiligmaking betekent dat ik steeds zwarter, vuile zondaar word in mezelf. Weet u waarom? Nou, schuldverzoening, dat is natuurlijk groot. Maar daarmee ben je smet niet kwijt. Die is inklevende verdorvenheid. Dat vuile zondaars bestaan, wat Gods volk meedraagt tot de laatste snik, waar ze verlost van moeten worden, voelt u dat ze altijd door het woord onderwezen moeten worden. Zelfs naar de grootste weldaden moet de kerk nog leren, door dat dierbare woord onderwezen te worden door zijn geest tot hun laatste snik. Al de schrift is van God ingegeven, nuttig tot lering. En daarom zullen al de schapen, groot en klein, van de lammetjes tot de meest geoefende, bij dat dierbare woord onderwijs begeren. En vragen, heren, zou u die knecht op de preekstoel toch willen schenken de bediening van uw geest? Kunnen ze ook niet zonder. Opdat ze onderwijs krijgen, melk voor de zuigelingen, vastere spijzen voor de meer geoefende. En een hart vol liefde voor onbekeerde mensen die onbekeerd moeten worden. Al de schrift is nuttig tot lering. Nou, daar hebben we iets langer bij stilgestaan, dat mag wel, hè. Want daar gaat het vanavond toch om, maar ook tot wederlegging. Want de dwalingen zijn veel, jonge mensen. We leven in een tijd waarin er ontzettend veel onkunde is. Dat is jullie schuld niet, oh, die schuld die ligt bij ons. Wij moeten meer onderwijs geven. Ouders, en weet u wat voor onderwijs vooral? Niet alleen in de leer, maar uit de praktijk van het leven der genade. Daar kunnen jonge mensen hopelijk nog jaloers op worden. Dat moet Heer eens ook maken, dat weet ik wel. Maar als ze het niet meer horen, ja, van wie moeten ze het dan horen? Mag die nood eens dringen, uitdrijven, wederlegging. Want jonge vrienden, wij kunnen ontzaglijk veel dingen horen rondom. En de een roept dit en de ander roept dat. En de een is hiervan onder de indruk en de ander daar. Maar het leven dat uit God is, bedeeld met de vrezen des Heren, dat legt echt beslag. Ik weet, dan komt de vijandschap, dat is waar. Maar het legt ook beslag. Dat kan niet anders. Want waar de Heren zelf is, daar loopt ook het beslag van zijn woord en door zijn geest. Wederlegging van al die dwalingen. Het is of Paulus zegt, Timotheus, ga nou terug naar de schrift. Lees, onderzoek, onderbiddend opzien. Al de schrift is van God ingegeven, nuttig tot wederlegging. Tot verbetering. Betekent dat dat wij dus steeds beter worden? Nee, verbetering, dat betekent hier vooral met betrekking tot onze levenswandel. Kanttekening zegt namelijk van het leven en van de kwade zeden. Dus dat betekent die waarachtige bekering die openbaar komt in de vruchten. We kunnen bekering mooi bespreken en we kunnen het allemaal precies weten hoe het moet. Maar waar zijn de vruchten? Daar ziet de Heer toch naar. Hij zoekt de vrucht. En dat weet ik wel. Als Gods kerk op zichzelf ziet, waar zijn dan die vruchten? Die zijn er bij henzelf ook nooit te vinden. Maar daarom laat de Heer wel het leven der genade openbaar komen in een tere vreze des Heren. En Gods kerk moet alleen maar armer worden om te leren dat hun vrucht uit hem gevonden wordt. In de nauwe vereniging met de koning der kerk. En dan heb je niets, dan is alles uit hem. Zo reist toch de kerk naar Jeruzalem. Verbetering, onderwijzing. Wat gaat er nou van uit? Hoe komt dat openbaar? Zijn kanttekening wijst staan op een paar woordjes. Woordjes die u wel kent, ook in de schrift terug te vinden zijn. Ik wil ze u noemen. Matig, rechtvaardig, godzalig. dan staat er weer zo heel schoon bij wat het betekent. Matig ten opzichte van onszelf. Nou, dat zijn we van nature niet zo, hoor. We zijn vaak matig naar een ander en naar onszelf vrij ruim. Maar nu leert de Heer zijn kinderen matigheid naar onszelf toe. En wat betekent dat, matigheid? Nou, dat betekent een sobere levensstijl. Eenvoudig, sober. Niet zo alles uit de wereld trekkend. Belevend dat wij hier maar pelgrims zijn. Vreemdelingen op de aarde. Die hier de wortels niet kunnen verdiepen. Die de pinnen niet te vast kunnen inslaan. Matig ten opzichte van onszelf. Rechtvaardig ten opzichte van de naaste. U mag ook zeggen oprecht. Oprecht gemaakt. Eerlijk omgaan met je medereizigers naar de eeuwigheid. En dan godzalig ten opzichte van God. In een tere levenswandel. O, wat mag het gebed wel zijn. Heren, zou u me iets van dat tere leven willen schenken? En omdat dit een beetje moeilijk is voor de kinderen, wil ik je een Bijbels voorbeeld geven. Kinderen, zo wandelde Daniël nou in Babel. Daniël, matig voor zichzelf. Drie tijdensdaags lag hij op zijn knieën. Matig voor zichzelf. Eerlijk ten opzichte van zijn omgeving. Maar bovenal, in dat tere binnenkamerleven, een nauwe band, open vensters naar Jeruzalem heen. We gaan samen zingen, want er is het hoog tijd voor. Psalm 40, het vijfde vers. Psalm 40 en daarvan het vijfde vers. Psalm 40, vers 5. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heere, die alles ziet. En wat er verder volgt.
Thank you.
al de schrift. We hebben stilgestaan, geliefden, bij de oorsprong van de schrift, bij de nuttigheid van de schrift. Nog kort het laatste. De heerlijkheid van de schrift. Dat woord van God, jong en oud, dat is tot in eeuwigheid, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Is dat zo? Blijft dat woord nou altijd? Het woord met een hoofdletter, jawel, het vlees geworden woord. Maar die Bijbel, blijft die nou tot in eeuwigheid? Die blijft zolang de zon en de maan naar de hemel staan. Zal het woord ook blijven, daar waakt de Heer over. Maar wat is nou het grote doel? De apostel zegt Timotheus, waar gaat het alles nou naartoe? Wat is nou het grote doel dat in dat woord beschreven staat, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. De mens Gods, wie is dat? Onze kanttekening nog een keer. Al dus noemt de schrift degene die door Gods geest worden geregeerd. Nu valt er dus een scheiding. Er zit een mens onder het woord en er zit een mens Gods onder het woord. Dat is ook een beetje de toepassing nu. Tot welke behoren we nou? Mensen zijn we allemaal, van nature, goed geschapen, diep gevallen. Adams kinderen die dood liggen in de zonden, is nou het wonder gebeurd. Een mens God wordt door Gods geest geregeerd. En nu weet ik het wel hoor. Er is vandaag een godsdienst van mensen die weten allemaal zo goed dat ze door Gods geest geregeerd worden. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Nee. Werkelijk door Gods geest geregeerd, dan leer dat je mens bent. Daarom staat hier mens, Gods. De geest ontdekt, denk maar aan Ezechiël. Hij heeft zijn leven lang dat ene woord telkens moeten horen, mensen, kind. Hier op aarde kwam hij niet ver. Adams kind. Een mensenkind die nooit, nooit, nooit uit zichzelf de vruchten zou kunnen voortbrengen, Goden tot eer. Opdat de mens Gods volmaakt zijn. Paulus, nou ga je toch wel heel ver hoor. Want hier kan toch niemand volmaakt worden? Dat is toch onmogelijk? Er is hier toch op aarde niemand volmaakt? Als zelfs de allerheiligste nog maar een klein beginsel heeft van dat nieuwe leven, nou, volmaakt. Hoe kan dat dan? Wat doet de Heere dan? De Heere wil kinderen zijn volk door zijn woord en geest leiden door de vuurovens van de beproeving heen naar het eind van de strijd. En die zijn nodig om ze van alles schuim af te brengen. En dat is nogal wat hoor. Als de Heer in de oven brengt, als goud in de oven komt, kinderen, en het wordt daar heet in die oven, dan komt de schuim op en al dat vuil gaat daarin zitten. Dan moet er allemaal af. Opdat de mens Gods volmaakt zijn. Dat heeft te maken met de louteringen, met de vuurovens waar de kerk doorheen moet, zodat er van hun kant ook werkelijk helemaal niets meer overblijft dan één woordje, genade, genade en genade alleen. Die vrije, soevereine genade, was dat een wonder. Opdat de mens Gods, wie is dat eigenlijk? Dat is Christus. Dat is Christus alleen. Die mens wilde worden, die menselijke natuur aannam. Als ik even terugkom op die vuurovens, dat weten onze kinderen ook wel, hè. We hadden het net over Daniel, die drie vrienden, die moesten de vuur over in. Hoe is het mogelijk dat ze daarin konden blijven? Hoe is dat mogelijk? Nou, wie was er in die oven? Wat zegt Nebukadnezar? Hij zag een vierde, de gedaante van een godenzoon. Nou, Het was de Zoon Gods zelf, dat geloof ik vast. Die engel des Heren met een hoofdletter in het midden van de vuuroven. Dan kan de kerk erdoor, opdat de mens Gods volmaakt zij. Tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Nou, daar heb u dat woord waar het over gaat. Toerusten betekent een proces, een weg waarin de kerk gelouterd moet worden. Als het over goede werken gaat, in de heiligmaking. En was dat nou een weg? Dat is nou een weg waarom, dat zeiden we van hun kant, helemaal niets meer overblijft. Zodat ze volmaaktelijk worden toegerust, de kanttekening zegt, van alles wel voorzien. En dat doet de Heer ook. Want in die weg van heiligmaking, waarin Gods volk aan de weet komt hoe zwart ze zijn van binnen en onverbeterlijk in hun bestaan, wil de Heere ze nu gaan toerusten waarmee? Met die geestelijke wapenrusting en de geestelijke strijd waarin hij ze leert en hij ze onderwijst. En de kerk nou maar één ding moet gaan leren. Gij Heere, alleen gezijd, verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Hij geeft het ook. Die genadegave schenkt hij ook. Hoe leger hun handen, hoe voller hij ze maakt. Hoe armer ze worden, hoe rijker dat ze het uit hem krijgen. Hoe meer ze worden afgebroken, hoe meer plaats er komt voor zijn bediening. Ach, ik kan het eigenlijk niet uitleggen. Maar ik hoop dat het verstaat. En dat verstaan mag tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Jaren geleden, kinderen, kwamen een oude ouderling tegen toen we rondgingen. De man mag ook juichen voor de troon. Ik was nog maar student, toen zei hij tegen me. Hij was in de 90, dominee. Ik kan boven mijn leven maar één woordje zetten. En dat moet ik elke dag letter voor letter opschrijven. Ik denk, wat zou er komen? Hij zei, onverbeterlijk. Dat was praktijk. Maar er zei nog wat. Hij zei, nou heeft de Heere er ook wat boven willen zetten. En dat moet ik ook elke dag spellen. En wat stond er boven dan? Onveranderlijk. Dat was het wonder nou. De Heer had hem lief gehad met een eeuwige liefde, dat mocht hij geloven. En nou veranderde de Heere niet in zijn trouw. En hij wel dagelijks in zijn ontrouw. Maar de Heere bleef dezelfde. Volmaaktelijk toegerust. Dan word je dus niet steeds beter, maar wel steeds slechter. Maar de Heere wordt alles. En zo rust de Heere zijn kerk toe. Waarom moet dat nou zo? Dat is misschien nog een vraag van de jong mensen en dan gaan we eindigen. Nou weet je waarom dat zo moet? Opdat God alleen al de eer zal ontvangen. Dat krijgt hij ook, zeker. Maar dat is nou nodig. Zodat er aan het eind van het leven geen rijk bekeerde man overblijft of een bekeerde vrouw. Maar een arme verloren zondaar en een bedelaar. Die zelfs na alle ontvangen weldaden nou niet verder gekomen is dan lege handen. En een verzondigd leven. En alleen uit genade thuis komt. Daar hebben we iets van gezien in de achterliggende tijd. En dan mag ik je kinderen toch wel proberen. Ja, kan je niet jaloers maken. Maar als de Heer zijn volk het eind brengt van de strijd. En hij laat ze zijn ogenblik zien dat vergelegen land. Dan schitteren hun ogen van de heerlijkheid Gods. Als je ooit zou gaan twijfelen, heb ik tegen mijn kattengezanten gezegd maandag. Of er na de dood wat is, dan moet je dit onthouden. Toen we bij een sterrenbed stonden pas geleden, hebben we iets van die heerlijkheid mogen zien. O, wat een indruk. De Heer heeft voor zijn volk zoveel weggelegd. O volk, hoe groot is uw goed. Dat ge weggelegd hebt voor degene die u vrezen. En als ge vandaag, als ge heden iets van die heerlijkheid al eens van verre mocht zien. Dan zal uw hart gaan trekken naar meer. Maar er komt een moment dat de Heer zijn kinderen thuis haalt. De een zus en de ander zo, daar gaat het ook niet om. Maar waar reizen ze nou heen? Ze reizen naar de eeuwige gelukzaligheid. En wat zal nou de gelukzaligheid zijn? Wat zal nou de heerlijkheid zijn? die God zijn kinderen openbaart. Philpot schrijft ergens, die heerlijkheid, dat is God de Vader. Dat is God de Zoon. Dat is God de Heilige Geest. Ja, zeg maar, dat kunnen we toch nooit zien? Philpot schrijft. Ze zullen het zien in de verheerlijkte menselijke natuur van Jezus. Hij zal alles zijn en in allen. Door hem zal de drie enige God alle lof, dank, aanbidding en eer worden toegebracht. Die hij zo eeuwig waard is. Lieve mensen, we reizen naar de eeuwigheid. Allemaal, niet één van ons zal de dood kunnen ontlopen. Echt niet. Smijtengeld zegt, over 100 jaar is er niet één meer, hè, van ons. Nee, dat is waar, als de wereld nog bestaat. Maar waar ben je dan? Waar ben je dan? In de eeuwige rampzaligheid. Terwijl je zo'n kostbaar geschenk gekregen hebt. In dat lieve woord, dat zal wat zijn. Haast u dan. Spoed u om uw levens wil. Want nog is er een grote zaligheid te verkrijgen. Om niet. Zoek de Heer, terwijl hij te vinden is. En als u op bedrieglijke gronden reist, onderzoek toch hoe we reizen. Want alleen de gerechtigheid van die dierbare middelaar, die redt van de dood, volk des Heeren, al de schrift, is van God ingegeven. En nuttig tot lering, wederlegging, verbetering, onderwijzing die de godzaligheid is. En was nou het grote doel, opdat God een volk zal hebben, dat ze lof zal vertellen. En dat zal er komen door, in de eeuwigheid verkoren, in de tijd toegebracht, op grond van dat enige dierbare lam, offer, bloed van hem, die gezeten aan de rechterhand des vaders, bidt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Amen. Psalm 70, derde vers. Ik ben noodruftig, arm en naakt. O God, mijn helper, uit ellenden haast u tot mij. Wil bijstand zenden, uw komst is die mijn heil volmaakt. Psalm 70, derde vers is de slotzang. Eindigen we met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.